thema voor deze preek is de kracht van zijn opstanding en wat wij daar in deze tijd van zien. En als we naar ons Bijbelgedeelte kijken, dan zou je het in drie kleinere stukjes kunnen opdelen. Het eerste stukje, als je je Bijbel erbij houdt, kun je dat zien. Het eerste stukje, vers 1 tot en met 3. Daar spreekt dokter Lucas. Lucas is een dokter die dit boek geschreven heeft. Dokter Lucas heeft het over zijn eerste boek. Dat is het eerste stukje. En daar heeft hij het over het werk dat Jezus begonnen is. Nou, het tweede stukje vinden we in vers 4 tot en met 8. Daar spreekt de Heere Jezus met zijn leerlingen. En daar gaat het niet over iets van vroeger, maar daar gaat het over deze tijd. Ze vragen, gaat u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? Ze zijn benieuwd naar wat wordt de tijd als Jezus in de hemel is, wat wordt dat voor tijd? Dus het tweede stukje gaat over het werk waarmee Jezus bezig is in deze tijd. Nou, het laatste stukje, daar wordt verteld hoe de Heere Jezus naar de hemel gaat. In je Bijbel vind je dat in vers 9 tot en met 11. En daar wordt een belofte gedaan over het terugkomen van Jezus. Nou, ik wil dit gedeelte gebruiken om het woord van God, het evangelie, aan jullie te verkondigen. Ik heb drie punten voor jullie. Het eerste punt is het werk dat Jezus begonnen is. Het tweede punt is het werk waarmee hij bezig is. En het derde punt is het werk dat hij bereid heeft. Het werk dat hij begonnen is. Het werk waarmee hij bezig is en het werk dat hij bereid heeft. Allereerst het werk dat hij begonnen is. We zijn net bezig geweest om een stukje van een boek te lezen. Sommigen van jullie houden wel van het lezen van een boek, anderen kijken liever een filmpje. In de tijd van de Heer Jezus hadden ze nog geen smartphone, dus ze konden de Heer Jezus toen niet filmen, dus wij zullen het met een boek moeten doen. En in een boek kunnen wij horen over, waarover? Nou, dit boek, daar zegt dokter Lucas, net als Harro is Lucas een dokter. Dokter Lucas, die zegt tegen Theophilus, daar heeft hij dit boek voor geschreven. Ik heb al een boek geschreven. Dus wat we nu aan het lezen zijn, is het begin van een nieuw boek. En ik hoop dat als ik erover vertel, dat je denkt, hé, dat lijkt me een leuk boek, dat wil ik wel lezen. Nou, waar ging het eerste boek over? Dat vertelt dokter Lucas nog eventjes. Het eerste boek ging over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Wie is Theophilus? Voor wie dat boek geschreven is. Theophilus, dat is een meneer die in Rome woont. Hij heeft een goede baan, hooggeplaatst iemand. We weten niet zoveel over Theophilus. Maar we weten wel dat voor Theophilus de dingen van de Heere Jezus een beetje ver weg zijn. Hij vindt het wel mooi, maar als hij op zijn werk is, of als hij in die grote stad rondloopt, dan kan Theophilus wel eens denken, ja, het is wel mooi, maar wie zegt dat het allemaal klopt? Wie zegt dat het allemaal waar is? Hoe weten we dat? Dat is de vraag van Theophilus. Nou, misschien dat jij ook wel eens zo'n vraag hebt, of krijgt. Theophilus is denk ik best een slimme jongen. En weet je wat ik wel eens jammer vind? Ik vind het wel eens jammer dat in de kerk het soms gebeurt dat als er een slimme jongen of een slim meisje is die zo'n vraag stelt van hoe weten we dat eigenlijk? Klopt het wel? Dat daar soms niet goed mee omgegaan wordt. Van hè, zulke vragen moet je niet stellen hoor, je moet het gewoon geloven als een kind. Ja, dat is wel een reden waarom soms slimme jongens en slimme meisjes het niet meer kunnen vinden in de kerk. En er zijn ook kerken die als gevraagd wordt, hoe weten we eigenlijk dat het zeker is? Dat het klopt, dat het waar is? In die kerken, daar zegt de dominee, ja, ik weet het eigenlijk ook niet zeker. Het is wel een mooi verhaal, maar ik weet niet of het echt gebeurd is. Ja, dan denken de slimme jongens en meisjes, dan hoef ik ook niet naar de kerk. Nou, dokter Lucas ziet dat de vraag van Theophilus geen stomme vraag is, maar dat het echt wel een grote belangrijke vraag is. En daarom, hè, als de dokter een groot gezondheidsprobleem ziet, dan gaat hij ook de tijd nemen om daaraan te werken. Nou, Lucas neemt de tijd om Theophilus te helpen. Hij heeft al één boek geschreven, dat is het Lucas-evangelie. Hij zegt, ik heb de tijd genomen om alles wat echt klopt over Jezus voor jou in een boek te zetten. Zodat als jij dit boek leest, je weet wat de zekerheid is van het geloof. Het zijn maar niet verhaaltjes. Ik heb het gecheckt van het begin tot het einde. Hier heb je een duidelijk kloppend verhaal. Zodat als je soms een beetje niet zo stevig in je schoenen staat, als je dit leest, je weer zekerder wordt van je geloof. Nou, waar gaat het eerste boek over? Het eerste boek gaat over de dingen die Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot hij werd opgenomen, nadat hij geleden had. Het eerste boek gaat, wie is de hoofdpersoon van het eerste boek? De held van het eerste boek, de held van het eerste verhaal. Dat is de Heere Jezus. Het eerste boek gaat over de Heere Jezus. Wat hij gezegd heeft, wat hij gedaan heeft, dat hij geleden heeft, dat hij leeft en opgestaan is, dat hij naar de hemel gegaan is. Dat is het eerste boek. De held van het eerste boek is de Heere Jezus. En door zijn boek laat Lucas zien, de Heere Jezus is echt de koning, de Messias die Israël al eeuwen verwacht heeft. Die God, de schepper van de hemel en de aarde, beloofd had als de redder voor Israël en voor de volken. Nou, dat was het eerste boek. Dat gaat over het werk dat Jezus begonnen is. Dat is even opvallend trouwens. Dat woordje begonnen staat in alle Griekse grondteksten. Het eerste boek gaat over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Wat gebeurt er als je dit woordje beginnen weglaat? In de Bijbel in gewone taal en in de nieuwe Bijbelvertaling is dit woordje begonnen weggelaten. Ik denk omdat het wat moeilijk was om te begrijpen of zo. Van ja, begonnen. Als er staat, het eerste boek gaat over wat Jezus begonnen is te doen. Wat betekent dat? Wat betekent dat voor nu? Als je iets begonnen bent, dat betekent, het gaat dus nog door. En dat zegt ons iets over dit tweede boek, wat we nu gaan lezen, het boek Handelingen. Toen Jezus op aarde was, was hij de held. Hij heeft de verlossing gebracht. Hij heeft afgerekend met onze vijand, de dood, de duivel, de boze machten. Hij heeft de straf voor onze zonden op zich genomen. Halleluja, hij is onze held. Hij is de verlosser die de weg naar de Vader en naar het Koninkrijk geopend heeft. Toen is hij naar de hemel gegaan. Volgende boek. Wie is de held van het volgende boek? Misschien zeg je nou, hè, dat was Jezus zijn werk. Nu zijn wij aan de beurt bijvoorbeeld. Wij zijn de held van het volgende boek. Hij deed dit. Nou, kom op mensen, nou gaan wij eens wat doen. Of wie is de held van het volgende boek? De apostelen. Let op wat de apostelen allemaal gaan doen. Of wie is de held van het volgende boek? De Heilige Geest. De tijd van Jezus is nu voorbij. Nu komt de tijd van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de held van het volgende boek. Nou, er zit allemaal wel wat in. Maar als je goed luistert naar het woordje begonnen, dan weet je wie de held is van het boek Handelingen. Het eerste boek ging over wat hij begonnen is. Hij heeft het fundament voor onze verlossing gelegd. En nu gaan we verder kijken. Nu hij opgenomen is, nu hij zit op de troon in de hemel, zegt hij niet, nou, mijn taak zit erop, succes ermee. Nee, de koning gaat verder. De Heere Jezus gaat verder. Hij is ook nu bezig. Jezus is de held, ook voor deze tijd, waarin wij leven. En in het volgende gedeelte gaan we lezen, ja, hoe dat in zijn werk gaat. Wat dat betekent. Nou, het werk dat hij begonnen is. Even een persoonlijke vraag voor u, voor jou en voor mij. Jezus is de hoofdpersoon van het boek Lucas. Een vraag voor u, voor jou en voor mij. Wie is de hoofdpersoon in jouw leven? In uw leven? Als ons leven in een boek beschreven wordt, wie had er de hoofdrol? Of wat had er de hoofdrol? Misschien had je zelf de hoofdrol. Of had iets van jou de hoofdrol? Je werk, je carrière of een bepaald probleem waar je je leven lang mee geworsteld hebt. Nou, het evangelie is een uitnodiging en een oproep. Zie toch dat God de verlosser gebracht heeft. En om hem, die goede, heerlijke koning, de Messias, de Heere Jezus, die voor ons stierf en opstond, om hem draait alles. En dus laat Jezus de hoofdpersoon in jouw leven zijn en worden. Ga naar de Heere Jezus toe, want dat kan. De mensen in de tijd van de Heere Jezus konden naar hem toe gaan, bij hem komen. Maar dat kunnen wij ook. De Heere Jezus is de hoge priester in de hemel die bereikbaar is voor ons. Elke keer opnieuw mogen wij naar hem toe gaan. En elke keer merken wij zelf, het is best pittig, leven achter hem aan. We struikelen, we zondigen. Maar elke keer vinden wij daar in de hemel een helper, een trooster, een krachtige held in nood, de Heere Jezus. En zo is het de bedoeling dat hij in uw en in jouw leven de hoofdpersoon wordt en blijft meer en meer. Laten we vervolgens kijken naar de versen 4 tot en met 8. Het werk waarmee hij bezig is. In het evangelie leren we de Heere Jezus kennen. Als je wil weten wie de Heere Jezus is, moet je het evangelie lezen. Dan ontdek je zijn karakter, zijn woorden, zijn onderwijs, zijn werk. Daar leer je hem kennen. Nu is de Heere Jezus in de hemel. En je kunt je afvragen, wat doet hij nu? Waar is hij mee bezig? Nou, daar is heel veel over te zeggen vanuit de Bijbel. Maar vanmorgen benaderen wij het vanuit wat Lucas ons erover vertelt. We beginnen bij de vraag van de discipelen. Nee, we beginnen niet bij de vraag van de discipelen. We beginnen bij wat de Heer Jezus zegt. De Heer Jezus zegt, wat gaat er nu gebeuren? Ik ga naar de hemel. Wat moeten jullie doen? In Jeruzalem wachten op de belofte. Johannes doopte met water. Jullie zullen met de Heilige Geest gedoopt worden. Wat gaat Jezus nu doen? Nou, denk eens aan het begin van het werk van de Heere Jezus. Hoe begon het werk van de Heere Jezus? Het werk van de Heere Jezus begon dat hij gedoopt werd en dat hij de Heilige Geest ontving. Dat de Heere zelf in Jezus helemaal woonde en hem leidde. En nu zegt Jezus tegen zijn leerlingen, dit gaat nu met jullie gebeuren. Nu gaat de Heilige Geest, zoals hij in mij woonde, helemaal in jullie wonen, jullie vervullen. En dat kan hij doen. Vroeger kon hij dat niet doen, want jullie zonden zorgden dat de tempel van je lichaam en van je leven geen plek was waar God zich thuis voelde. Maar nu ik jullie zonden wegdraag en nu ik nieuw leven voor jullie bereid heb, nu kan de Heere in jullie wonen zoals hij in mij woonde. Dat is de belofte. Nu gaat er een tijd beginnen waarin de Heere met zijn geest woont in zijn gemeente zoals hij woonde en woont in de Heere Jezus. Dan stellen de leerlingen een vraag. Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? In deze tijd. Dit is denk ik een hele goede vraag. Ik heb dit verhaal vaak horen vertellen in kinderbijbels of in preken. Een beetje zo van, domme discipelen. Ze denken nog steeds dat Jezus koning in Jeruzalem gaat worden. En ze snappen het nog steeds niet. Nou, ik denk dat de discipelen geen domme vraag stellen, maar een super goede, super belangrijke vraag. De discipelen hebben namelijk ingezien, nu Jezus uit de dood is opgestaan, dat Jezus de beloofde koning is. Waar alle profeten, waar Mozes, waar de psalmen van spreken. Jezus is degene die God beloofd had. De zoon van David. Die zal zitten op de troon. Je kan het leven van Jezus vergelijken met het leven van David. Jullie weten wel, David toen hij nog een jongetje was, een herdersjongen, toen werd hij gezalfd. Om koning te zijn. Maar voordat hij koning was, ja, je zag aan zijn karakter heel vaak dat hij echt de Heere lief had. Dat hij een goede koning zou zijn, behalve ja, dat hij ook zondigde. Maar het eerste deel van Davids leven, ja, hij is wel gezalfd als koning. Maar hij wordt vervolgd door Saul. Hij zit nog steeds niet op de troon in Jeruzalem. Nou, zo kun je het leven van Jezus ook zien. De Heere Jezus laat het goede koningschap zien wat wij nodig hebben. Maar pas na zijn kruisdood en opstanding en hemelvaart zit hij op de troon. Nu zit Jezus op de troon. Nou, dan is de vraag van de discipelen heel logisch. Als Jezus nu op de troon zit, gaan wij dan in deze tijd iets zien van het koninkrijk? Gaat nou eindelijk ja, ziekte en dood en verdriet en oorlog weg? Nu komt toch de tijd, Heere Jezus, dat u ja, het koninkrijk gaat laten zien. Nou, als je dit een slechte vraag vindt, dan heb je het nog niet begrepen. Het is juist een goede vraag. En als het goed is, is dat ook iets van ons verlangen. Als Jezus de koning is, dan willen we toch ook iets van zijn koninkrijk zien. Dat hij het koninkrijk weer opricht en weer herstelt. Let dan eens goed op het antwoord dat Jezus geeft. Jezus zegt, het komt jullie niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Dus Jezus zegt, dat is een goede vraag. Die tijden komen dat het koninkrijk zichtbaar wordt. En die dag komt dat het er is. Maar als je daarop gefocust bent in je leven, dat je denkt, ik wil het zien, ik wil het zien, ik wil het zien. Dan ga je ook met je hoofd soms tegen de muur lopen. Dat je denkt, ja, maar waarom dan deze oorlog? Waarom moest hij of zij dan toch doodgaan? Waarom? Ik zie er niks van. Wat zien we eigenlijk van de kracht van zijn opstanding? Het ene moment zie je het en ben je helemaal in de wolken. Het andere moment zie je er niks van en ben je helemaal down. Nou, als je daarmee zit, luister naar Jezus. De discipelen stellen namens ons, ook namens ons, een supergoeie vraag. Jezus, als u koning bent, gaat u dan het koninkrijk nu laten zien? Nou, Jezus zegt wat er gaat gebeuren. Vers 8. Jullie zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over jullie komen zal. En jullie zullen mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Wat gaat er gezien worden in deze tijd, in onze wereld? Waar gaat Jezus vanuit de hemel mee bezig zijn? In deze wereld, in onze omgeving. Nou, een belofte. De kracht van de Heilige Geest zal komen. Zal in jullie zijn. Met welk doel? Jullie zullen getuigen zijn. Nou, over dat getuigen zijn wil ik 3 dingen zeggen die je misschien zullen verrassen. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Het eerste wat ik daarover wil zeggen is dat het in de grondtaal heel duidelijk een belofte is. En niet een opdracht. Ik heb al 1000 preken gehoord, denk ik, die zeiden, gij zult mijn getuige zijn. Zoals, gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt preken, gij zult mijn getuige zijn. De zweep erover, mensen, kom op, je moet eens een keer getuigen. Nou, dat zegt Jezus niet. Het is het eerste, misschien verrassende, maar ook mooie, is dat Jezus iets belooft. Jullie zullen de Heilige Geest ontvangen. Wie? Wie zullen de Heilige Geest ontvangen? Je gelooft in mij dat ik de Messias ben. Je bidt om mijn geest. Jullie zullen de geest ontvangen. Jullie zullen kracht ontvangen. Het zal gewoon gebeuren. Ik beloof het je. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Het eerste, het is een belofte. Het tweede is misschien nog verrassender. Wie zullen de getuigen van Jezus zijn? Ik denk dat wij er allemaal een handje van hebben om alles wat we in de Bijbel lezen onmiddellijk op onszelf toe te passen. Mag natuurlijk, dat is ook de bedoeling dat we de Bijbel op onszelf toepassen. Maar er zit een klein risico aan. Dat je even niet hoort wat de Bijbel zeggen wil. Over wie gaat het hier allereerst? Over de apostelen. En wat is een getuige? Vaak heb ik horen vertellen, een getuige van Jezus, dat betekent vertellen over Jezus. Maar dat is niet helemaal wat een getuige is. Een getuige, dat woord komt uit de rechtspraak, een getuige roep je erbij, er is iets gebeurd, de rechter wil weten wat is er gebeurd. En dan roep je getuigen, die vertellen wat er gebeurd is. Nou, wie zullen getuigen zijn over wat de Heer Jezus gezegd en gedaan heeft, over de dood van de Heer Jezus en over de opstanding van de Heer Jezus? Jullie, namelijk mijn apostelen. Dus jullie zullen, dat is de belofte, hè, zoals de profeten en het hele Oude Testament vooraf gezegd hebben, de Heer Jezus is de Messias, zo zullen de apostelen naderhand getuigen, dat wil zeggen bewijzen, ze hebben het gezien. Theophilus, je vraagt je af, is het betrouwbaar? Nou, er zijn getuigen. Jullie zullen getuigen zijn dat ik de Messias ben. Dus tweede verrassing, over wie gaat het hier? Het gaat allereerst over de apostelen. En dat is ook de manier waarop Lucas het woord getuigen steeds gebruikt. Ik zal één voorbeeld geven. In Handelingen 13 is Paulus aan het spreken. Hij vertelt over de Heer Jezus. En misschien denk je, nou, dan gaat hij zeggen, wij zijn getuigen dat Jezus leeft. Nou, hoor eens wat hij zegt in Handelingen 13, vers 31. 30 en 31. God heeft Jezus, even een preek van Paulus. God heeft Jezus uit de doden opgewekt. Jezus is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met hem opgegaan waren van Galilea naar Jeruzalem. En die nu zijn getuigen zijn bij het volk. Waar is Jezus in deze tijd mee bezig? Hij belooft dat de apostelen getuigen zullen zijn dat Jezus leeft. En dat de boodschap dat Jezus leeft, de boodschap van de profeten, van de evangelisten en de apostelen, de wereld in zal gaan. Dat belooft hij. Jezus zegt, dat ga ik doen, dat zal gebeuren, ik zorg ervoor. Ik sta ervoor in. Het gaat naar de uiteinden van de aarde. En wat vertelt Lucas in zijn boek Handelingen? Theophilus, jij wil weten, wat zien wij vandaag van de kracht van zijn opstanding? Nou hoor, kijk maar. De boodschap, de verlosser is gekomen, de Heer, die gaat van Jeruzalem naar Judea, naar Samaria. En het boek eindigt in Rome, het boek is niet af, de boodschap gaat verder en verder. Jezus. De grote hoofdpersoon die gekomen is en die nu leeft. Ook ik mag hem aan jullie verkondigen en zeggen, er zijn betrouwbare getuigen. Zie hem. Hij is koning. Hij is degene die je nodig hebt. Als je leven om hem begint te draaien, als je voor hem op de knieën valt en je leven aan hem overgeeft, dan vind je rust, dan vind je blijdschap, dan ontvang je de Heilige Geest, dan ontvang je kracht. Dan zul je zien, hij gaat je helpen om ook een getuige te zijn, natuurlijk, hè, van hem. Om ook te verwijzen naar wie hij is, met je leven en met je woorden. Nou, waar is hij mee bezig? Hij is bezig, nu Jezus op de troon zit, is hij bezig om het koninkrijk in het verborgene uit te breiden. Soms wordt er even iets van zichtbaar, geweldig, in een samenleving, in iets wat gebeurt. Maar het belangrijkste is, harten vallen voor hem. Harten worden vergeven, worden vernieuwd. Mensen worden samengevoegd tot de tempel waarin hij woont. Hij is bezig. Maar als je wil weten waar hij mee bezig is, moet je wel kijken naar de goede plek. De verbreiding van het evangelie. Daar is God mee bezig. Nou, een vraag ook hierbij. Als jij bidt, wat bid je dan? Let eens op wat je bidt. En misschien is het zo dat heel vaak de dingen die wij bidden, de dingen zijn van ons. En dat mag. Iets wat mij zorgen geeft over mijn gezondheid, of over een probleem op mijn werk. Of ja, we bidden vaak onze dingen. Maar wat is nou vriendschap? Als je een goede vriend hebt. Wat is vriendschap? Dat is dat jou niet alleen je eigen dingen bezighouden, maar dat het je ook bezighoudt wat houdt de ander bezig. Nou, God nodigt ons uit tot vriendschap met hem. En natuurlijk, wij mogen onze dingen bidden, maar laten we beginnen de dingen te bidden die hem bezighouden. Uw naam worden geheiligd over deze aarde. Uw koninkrijk komen over deze aarde. Uw wil geschieden over deze aarde. Het mag ons bezighouden. Waar God mee bezig is, begin je gebed daar eens mee met een tijdje stil zijn en denken, waar is God mee bezig? Nou, als laatste gaan we naar het stukje over de hemelvaart. Vers 9 tot en met 11. En staan we stil bij de vraag, het werk dat hij bereid heeft. Hemelvaart vinden veel mensen iets moeilijks. Ik kan het me niet voorstellen. Kan toch niet iemand die zomaar omhoog gaat? Wat moeten wij daarmee? En zo zou je hemelvaart kunnen afserveren. Nou, als je de verzen 9 tot en met 11 leest, moet je eens letten op het woordje zien. Hij werd opgenomen terwijl zij het zagen. Een wolk onttrok hem aan hun ogen. Terwijl hij wegging, hielden ze hun ogen naar de hemel. Zie, twee mannen stonden bij hen. Waarom staat u te kijken omhoog? Hij zal komen zoals u hem hebt zien gaan. Zien, 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 zien. Waarom gebruikt Lucas zien, 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 zien? Omdat de apostelen ooggetuigen zijn van zijn hemelvaart. Natuurlijk kan je het je niet voorstellen. Ik heb het ook nog nooit gezien dat iemand zo naar de hemel gaat. Maar hoe werkt wetenschap? Wetenschap werkt niet uit wat wij ons voor kunnen stellen. Wetenschap werkt uit wat we waarnemen. Theophilus is een slimme jongen. Die neemt alles niet maar zomaar voor zoete koek aan. Dokter Lucas weet dat. En hij helpt Theophilus. Ja, Theophilus, ook dit laatste onderdeel van ons geloof. Jezus gekruisigd, opgestaan, is ten hemel gevaren. Is geen fabeltje, geen verhaal voor simpele zielen. Het is gezien, het is getuigd. En waarom is die hemelvaart belangrijk? De engelen die erbij staan vertellen het. Zoals jullie hem hebben zien gaan, zo zullen jullie hem zien komen. Het zekere bewijs dat hij gegaan is, is het bewijs voor wat God aan het bereiden is voor ons. God heeft iets gedaan voor ons. Jezus de koning heeft verlossing gebracht. God doet iets voor ons. Hij verbreidt die verlossing, het koninkrijk van Jezus, over heel de aarde. En hij gaat iets doen. Hij bereidt iets. Zo heerlijk, zo troostvol, zo machtig, zo geweldig. En het zal gezien worden als Jezus verschijnt op de wolken van de hemel. Moet het allemaal nog komen? Nee, nee, het bouwwerk, het nieuwe Jeruzalem, is volop in aanbouw. In de hemel, daar zijn al zoveel van Gods kinderen binnen. Die juichen voor de troon van Jezus. Daar zijn de engelen. Het wordt zo mooi, zo heerlijk. En als je verdrietig bent, als je het even niet meer weet, als je bezorgd bent, als je niet weet hoe het verder gaat, vouw je handen. Sluit je ogen, ga even met je gedachten naar de hemel. Naar God, je thuis, je schuilplaats. Want het is er al in het verborgene en het zal komen en gezien worden. Jezus zal verschijnen op de wolken van de hemel, de ware koning. Bereid je voor op die dag als je nog verzet. Als je zegt, nou ik bepaal zelf wel waar mijn leven over gaat. Ik neem zelf de hoofdrol wel in. Nee, ook van de toekomst zal Jezus de held en de hoofdpersoon zijn. Hij zal verschijnen op de wolken van de hemel. De doden zullen opstaan. En die in hem zijn, gaan hem tegemoet. En wij die in hem geloven, hem achterna. En met hem zullen wij samen zijn. Hij de bruidegom, wij de bruid. Hij zal de aarde oordelen. En alle kwaad, ziekte, dood, duivel, zonde, zondaren. Van dat alles wordt de aarde gereinigd. De aarde wordt nieuw gemaakt en dan daalt de hemel op de aarde neer. Wat een heerlijk werk dat hij bereidt. Bij dit derde punt ook nog een vraag. Waar ben jij het volste van? Waar ben ik het volste van? Moet je eens opletten. Wij zijn meestal hier niet het volste van. Je hebt altijd wel iets waar je vol van bent. Iets waar je zin in hebt, je vakantie, iets wat je gaat doen, iets wat nog moet gebeuren, iets wat je eng vindt. Je bent elke keer weer ergens mee vol. Nou, weet dan nu dat het evangelie een uitnodiging is om als je vol bent van andere dingen, het evangelie is een uitnodiging om vol te worden van het werk dat hij bereidt. Laat alles even los. Hoe het ook verder gaat, wat er ook gebeurt, hoe je ook verdrietig bent, bang of bezorgd, dit werk staat overeind. Hij staat ervoor in. Niks kan het tegenhouden. Het komt. Halleluja. Amen.